Zoals u hoorde, willen we hier vervolg aan geven aan de gelaten brief. En het gaat vanavond hoofdzakelijk over de woorden sterven aan of sterven door de wet. De volgende keer bij gezondheid willen we wat nadenken over de geestelijke verzoekingen in het geestelijk leven. En daarna iets over de vrijheid in de Heilige Geest. En de laatste keer willen we met elkaar wat nadenken over de werken van het vlees en de vruchten van de geest. Dus vier keer bij gezondheid, zo de Heere wil, over de gelaten brief. En u kunt begrijpen dat ik vanzelf niet tekst voor tekst met u kan behandelen. Maar ik heb wat kernteksten waar ik uw aandacht op wil vestigen. En daarom lezen we uit gelaten 2 vanaf het 11e vers. Gelaten 2 vanaf vers 11. En toen Petrus de Antiochië gekomen was, wederstond ik hem in het aangezicht, omdat hij te bestraffen was. Want eer sommigen van Jacobus gekomen waren, at hij mede met de heidenen. Maar toen zij gekomen waren, onttrok hij zich en scheidde zichzelf af, vrezende degene die uit de besnijdenis waren. En ook de andere Joden veinsden met hem, alzo dat ook Barnabas mede afgetrokken werd door hun veinzing. Maar als ik zag dat zij niet recht wandelden naar de waarheid des evangelies, zeide ik tot Petrus in aller tegenwoordigheid: indien gij die een Jood zijt naar heidense wijze leeft en niet naar Joodse wijze, waarom noodzaakt gij de heidenen naar Joodse wijze te leven? Wij zijn van nature Joden en niet zondaars uit de heidenen. Doch wetende dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken der wet. Daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. Maar indien wij die in Christus zoeken gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars bevonden worden, is dan Christus een dienaar der zonde? Dat zij verre. Want indien ik hetgeen ik afgebroken heb, datzelfde wederom opbouw, zo stel ik mezelf tot een overtreder. Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou. Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons Gods, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Ik doe de genade Gods niet teniet, want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is Christus te vergeefs gestorven. Ik wil als kerntekst nemen het 19e vers en 20a. Gelaten 2 vers 19 en 20a. Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou. Ik ben met Christus gekruist. De gelaten brief. Een heel bekende brief, maar ook een hele moeilijke brief. Vooral het tweede hoofdstuk is een heel moeilijk hoofdstuk. Ook na ontvangen genade. Wij hebben vanavond daarom wel in het bijzonder het licht nodig van de Heilige Geest. Niet alleen om het woord uit te leggen, maar ook om vanavond het woord te horen. Maar ook dat het woord vanavond betekenis mag hebben of krijgen in uw en mijn leven. Want u zult het straks horen, er is niks nieuws onder de zon. Ook in de dagen van de apostel Paulus was er veel verwarring onder de leer. En dat ging hoofdzakelijk over de toebrenging van de heidenen. En u zult straks ook horen dat het hier gaat over een conflict tussen Joden en heidenen. Joden die naar Joodse wetten leven, en dan heidenen die tot bekering komen, moeten die ook naar de Joodse wet leven. Nou, het blijkt straks in de Galatenbrief dat de leraars binnenkomen waar de apostel van zegt, het zijn valse leraars. Ze stichten verwarring in de gemeente. We zullen straks ook horen wat die verwarring is. Maar in dit tweede hoofdstuk gaat het niet in de eerste plaats zozeer over die valse leraars, maar gaat het over volgelingen van de apostel Jacobus. En het blijkt dat Petrus hier in deze gemeente omgang heeft met de heidenen, en dat heidenen in deze gemeente tot bekering zijn gekomen, en dat er verwarring ontstaat omdat er volgelingen van de apostel Jacobus de gemeente binnenkomen. Dat staat in het 12e vers, hè? Want eerst sommigen van Jacobus gekomen waren, at hij mede met de heidenen. Wat gebeurt er in de gemeente van Galatië? Nou, laten we het maar gewoon heel concreet eens heel dichtbij proberen te brengen. Er is een tafel en aan die tafel er zitten Joden en heidenen. Petrus, een Jood, die eet daar samen met heidenen aan één tafel. Eet van één brood en drinkt uit één beker. Wat betekent dat? Dat betekent dat een Jood gemeenschap heeft met een heiden. U weet vanuit het Oude Testament dat dat niet mocht. Een Jood mocht geen gemeenschap hebben met een heiden. Of er moest aan bepaalde voorwaarden voldaan worden. En wat was die voorwaarde? Nou, dat die heiden zich liet dopen, dat hij een proseliet werd, dat hij zich liet besnijden en dat hij zich onderwierp aan de Joodse wetten. Dan was het geoorloofd om met zo'n heiden te eten. Wat gebeurt hier in deze heidenwereld waar het evangelie wordt verkondigd? Daar gaat Petrus eten met heidenen terwijl er aan die voorwaarden niet voldaan is. En nu komt het. En terwijl Petrus daar aan die tafel zit te eten met die heidenen, en dat gaat allemaal goed, want Petrus heeft een laken gezien uit de hemel, weet u wel. En Petrus wist het, dat de muur van de afscheiding eigenlijk doorbroken was door de komst van Christus. Maar Petrus ging vrezen toen er andere dominees binnenkwamen die van Jacobus waren. Dat waren Joden, Joodse leraars, Joodse volgelingen, die sterk aandrongen op het onderhouden van de Joodse wet. En we zullen vers 12 gewoon eens even op de voet volgen. Er staat, want eerst sommigen van Jacobus waren, dus voordat er sommigen van Jacobus gekomen waren, at Petrus mee met de heidenen. En nou komt het. Maar toen zij gekomen waren, die van Jacobus, onttrok Petrus zich en scheidde zichzelf af. En dan komt er een woordje in het Grieks, vrezende, hij werd bang. Het zweet brak hem uit. Vrezende degene die uit de besnijdenis waren. Het ging allemaal goed.
Totdat die mannen binnenkwamen daar door de deur. En Petrus voelde bij wijze van spreken wat die mannen van hem wilden. Ze hadden misschien nog geen woord gezegd, maar Petrus wist hoe een Jood in elkaar zat. En hij wist hoe ze van Jacobus waren. Hij wist hoe die groep in elkaar zat. Hij werd bang. Hij vreesde, staat er. Hij werd bevreesd in zijn geweten. En weet u wat er gebeurt? Petrus onttrekt zich van die tafel. Moet je even voorstellen, hij ligt daar aan die tafel. En hij ziet die leraars binnenkomen. En Petrus die schuift zijn bank naar achteren. En Petrus scheidt zich af van deze heidenen. En weet u wat er gebeurt? Daar blijft het niet bij. Want in vers 13 staat: en ook de andere Joden veinsden met hem. Huichelde, staat er. Petrus huichelt. En hij trekt ook andere Joden mee. Zo sterk zelfs dat Barnabas mede afgetrokken werd door hun veinzing, door hun gehuichel. Zo'n grote invloed had de daad van Petrus. En dan staat er, maar als ik, staat er in vers 14, Paulus, maar als ik zag dat zij niet recht wandelden, dat ze huichelden, dat ze niet oprecht deden naar de waarheid van het evangelie, naar het woord, dat ze niet naar het woord wandelden, zeide ik tot Petrus in het openbaar, want het gebeurde in het openbaar, dus moest ook in het openbaar bestraft worden. En hij zegt tegen Petrus: indien jij, die toch een Jood zijt, jij hebt naar heidense wijze geleefd en niet naar Joodse wijze, waarom noodzaakt jij de heidenen naar Joodse wijze te leven? Dat is een hele moeilijke tekst. Weet u wat er eigenlijk gebeurt? Doordat hij zich terugtrekt, laat hij daar eigenlijk mee zien dat hij het er niet mee eens is. Met wie niet eens is? Met die heidenen. Dus hij heeft eerst meegedaan. Hij heeft samen gegeten. Aan één tafel gezeten. Hetzelfde brood. Maar nu komen die andere leraars binnen. En nu ineens onttrekt hij zich. En laat hij daarmee zien: jullie heidenen, ik kan niet langer meer met jullie delen. Of jullie moeten zo gaan leven als een Jood leeft. Hé, dit is een kerntekst. Of jullie moeten gaan leven zoals een Jood leeft, heiden. Terwijl het voor die tijd omgekeerd was. Petrus leefde net en samen met die heidenen als het om de spijswetten gaat. Is dit nou zo erg? Wat gebeurt hier? Wat is hier eigenlijk in het geding? Nou, weet u wat die van Jacobus leerde? Die van Jacobus leerde dat het geloof alleen niet genoeg was. Er moest wat bij. Wat moest erbij? Je laten besnijden en gaan leven zoals een Jood leeft. En wat doet Petrus door zijn gedrag? Door zijn daden... Laat iets zien dat hij het met die van Jacobus eens is. En wat doet hij daarmee? Hij legt de heidenen een last op. Welke last?
Dat ze zich moeten laten besnijden en moeten onderwerpen aan de wetten van de Joden.
Nou, dat even als inleiding. Dat is goed om dat eens mee naar huis te nemen, want hier gaat heel de brief eigenlijk over. Want waar komt het dan op neer? Nou, dat gaat Paulus nou uitleggen. Hij gaat uitleggen in deze tekst waar het op neerkomt. Wat is er in het geding? Weet u wat er in het geding is? De rechtvaardiging van de goddeloze. Dat is in geding. Of anders gezegd, de rechtvaardiging van de zondaar. Want wat leerde zij van Jacobus eigenlijk? De rechtvaardiging van de Jood. Een heiden moest eerst Jood worden. Door zich te laten besnijden. En zich aan de wetten te onderwerpen. Zo'n Jood kon bekeerd worden. En in vers 16 gaat hij het uitleggen wat er nu aan de hand is. Ik hoop dat het voor u straks wat duidelijk wordt. Want ik moet naar vers 19 toe, want dat is het doel van mijn lezing vanavond. Omdat ik geloof dat deze tekst heel vaak verkeerd wordt uitgelegd. Want weet u waar dit hoofdstuk eigenlijk over gaat? Over heiligmaking. Ook even vasthouden hoor. Over heiligmaking. Want wat was er nou aan de hand? Nou, weet u waar die van Jacobus bang voor waren? Die waren ergens bang voor. Als je de rechtvaardiging van de goddeloze leert, dan lijkt het wel of dat God het niet zo nauw neemt met de zonde. Nog een keertje. Als je leert de rechtvaardiging om niet van de zondaar, dan lijkt het alsof dat God het niet zo nauw neemt met de zonde. En dat was het probleem bij die van Jacobus. Daarom moest je eerst een Jood worden als je heiden was. En moest je eerst bewijzen door je leven dat je het serieus meende. Maar de leer die Paulus leerde en die Petrus leerde, dat was een leer die was onvoorwaardelijk. Dat was niet van dat je eerst je moest bekeren tot het Jodendom. En dat was niet een leer van als je een Jood bent, dan kun je gerechtvaardigd worden. Maar dat was een prediking van de rechtvaardiging van de zondaar. Ja, maar zeiden die van Jacobus, wat is dat nou voor een prediking? Jullie maken van de Heere Jezus een dienaar van de zonde. Jullie maken van de Heere Jezus een dienaar der zonde. Vers 17b. Maar indien wij, die in Christus zoeken gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars bevonden worden, dan is dan Christus een dienaar der zonde, een slaaf van de zonde. Dat was het argument van degene die van Jacobus waren. Die zeiden, als je de rechtvaardiging van de zondaar leert, dan maak je van de Heere Jezus een slaaf, een dienaar der zonde. Wat betekent dat? Dan geef je een vrijbrief voor de zonde. Als je de rechtvaardiging van de zondaar leert, en nou komt het, dan zet je de deur open voor de zonde. Want als er dan toch geen voorwaarden zijn, mijn jongen, als je dan onvoorwaardelijk alleen door het zien op Jezus, zonder iets van de mens, rechtvaardig voor God kan worden, dan zet je toch de deur open voor de zonde. Dan zeg je toch eigenlijk, nou, dan kun je gewoon door blijven zondigen. En dan maak je van Christus een slaaf van de zonde. Nee, zegt die van Jacobus, dat is een goddeloze leer. Dan maak je wereldgelijkvormige mensen mee. Je moet ze eerst vroom maken. Eerst vroom. En als ze vroom zijn en ze hebben zich bewezen, dan pas moeten ze gerechtvaardigd worden. Nou, dat is de leer van Jacobus. Die leer is een eigen leven, zo heeft Jacobus het niet geleerd, maar zijn volgelingen hebben het zo opgenomen. En hier gaat het over. Ik denk dat dit vandaag in de dag nog zo actueel is. Dat heel veel prediking voorwaardelijk is uit angst dat mensen de zonde vasthouden. Want als je toch onvoorwaardelijk leert dat je alleen rechtvaardigd wordt als een goddeloze, dan hebben zeker de zonde bij God niet in de weg gestaan. Nee, precies, die staan ook God niet in de weg. In die zin niet. Als het om de vrijspraak gaat van het evangelie, dan spreekt het evangelie onvoorwaardelijk zondaren vrij. En dan kun je hier vanavond zitten zwart als de nacht. En dat zijn we van nature, zwart als de nacht. En staan we in de schuld bij God. Als ik u moest prediken zoals die van Jacobus waren, dan zei dus van Jacobus, ga eerst maar eens vroom worden. Ga eerst maar eens je onderwerpen. En laat bewijs eerst maar eens dat het menens is. Begrijp je het? En als je daaraan voldaan hebt, dan kom je nog maar eens terug. In onze woorden is dit de leer van Jacobus. En wat leerde Paulus? Paulus die ging naar de heidenen in Galatië. En hij zegt, ik heb de Heer Jezus jullie voor de ogen geschilderd. En vertellen jullie nou eens, hoe zijn jullie zalig geworden? Vertel het me eens. Zijn jullie zalig geworden door die werken? Door die werken? Die van Jacobus, weet u wel, die zei, ga maar naar huis en ga je best doen. Ben je daardoor zalig geworden? Of ben je zalig geworden door het horen van het evangelie? En dat je door het horen van het evangelie, dat evangelie omhelst hebt. Hoofdstuk 3, vers 3 en 4. En toen moesten de Galatiërs bekennen dat ze de vrijheid in hun geweten hadden ontvangen door het horen en niet door het doen. Nou komt de vraag hoor. Maak deze leer geen goddeloze en zorgeloze mensen? De rechtvaardiging van de zondaar. Niet van de opgeknapte zondaar. Niet van de vrome zondaar. Maar maakt het evangelie van die goddeloze zondaar. Geeft die nou geen vrijbrief om zorgeloos verder te leven? Want als God mij nou vrijsprak in mijn zonde, terwijl ik daar sta midden in de zonde en God sprak me vrij, dan kan ik gewoon in de zonde blijven leven.
Opdat zij verre.
Waarom? Waarom?
Ik ben door de wet, aan de wet gestorven, opdat ik Gode leven zal. Er staat eigenlijk, als dat waar is, dat ik alleen door het geloof rechtvaardig ben voor God. Dan kan ik niet meer in de zonde leven, want ik ben gestorven. Waaraan gestorven? Aan de lust om te zondigen. En nu gaat Paulus in vers 19 en 20 iets uitleggen. Dat hij zegt, die waarlijk door het geloof rechtvaardig is voor God, die kan niet in de zonde blijven leven. Want die is met de Heere Jezus gekruisigd. Voelt u wat er vanavond gebeurt? Die van Jacobus, die draaide het om. Die zeiden, je moet eerst vroom worden. En daarna kun je gerechtvaardigd worden. Maar Paulus zegt, nee, je wordt als een zondaar gerechtvaardigd. En onlosmakelijk is daaraan verbonden dat je niet meer in de zonde kunt blijven voortleven. Waarom niet? Omdat ik met Christus gekruisigd ben. Ik ben gestorven. Gestorven aan de zonde. Ik heb een knak gekregen toen ik mocht weten dat Christus ook voor mij de dood is ingegaan. Toen heb ik een knak gekregen. Wat is die knak? Ik ben samen met Christus gekruisigd. En wie is die ik? Wie is die ik? Dat is die oude mens. Dat is die mens die zondige wil. Maar als wij waarlijk gerechtvaardigd zijn, zegt de apostel, dan kan het niet anders. Of de zonde is mij de dood geworden. A. Het gaat hier over de orde van het heil. Het gaat hier over een onvoorwaardelijk evangelie. En in vers 20 gaat de apostel er wat dieper op in, want dat is een hele diepe tekst. Een tekst waar zoveel van te zeggen is. Wat hij later in de Romeinenbrief in hoofdstuk 7 nog eens een keer uit gaat werken. Ik ben door de wet, ik, mijn oude mens, mijn verdorven ik, mijn lichaam der zonde, mijn gevallen ik die zonde ben, ik ben door middel van de wet. Ben ik gestorven aan de wet om nog iets voor God te kunnen betekenen? Zie je wel, jullie van Jacobus, jullie denken God te kunnen behagen. In je vlees. Want jullie sturen de mensen naar huis dat ze eerst zich moeten verbeteren. En jullie sturen de mensen naar huis dat ze eerst de spijswetten moeten onderhouden. Maar wij kunnen vanuit ons ik, vanuit ons vlees, God niet behagen. En daar ben ik achtergekomen, zegt de apostel. Ik ben erachtergekomen dat ik vanuit mijn vlees, vanuit mijn ik, God niet kan behagen.
En nou heb God zijn wet gebruikt om mij daaraan te ontdekken. En niet alleen om mij daaraan te ontdekken, maar ook om mij eraan te doen sterven. Ik ben gestorven. Aan de verwachting om nog iets vanuit mijn vlees voor God te kunnen betekenen. Jullie brengen een dwaalleer, jullie van Jacobus. Jullie zetten de mens in zijn vlees, in zijn ik, in zijn natuurstaat. Die zetten jullie aan tot werken. Kan je het volgen? Tot werken. En je zegt dat ze daarmee God behagen. Maar ik heb geleerd. Door de wet, door de kennis van de wet. Dat ik God niet behagen kan. En ik heb het opleren geven, om nog verwachting te hebben van mezelf. En wanneer ik sterf, gaat Christus leven. Dan kan ik goden leven. Ik kan alleen maar goden leven. Ik kan alleen maar voor God aangenaam zijn. Wanneer ik in mijn vlees, in mijn ik, in mijn oude mens zijn, gestorven ben aan alle hoop en verwachting om iets voor God te kunnen doen. Dan ben ik voor God vruchtbaar. Met andere woorden, dan is er plaats voor de Heer Jezus. En dan leef ik niet meer. En dan presteer ik niet meer. Maar dan is het Christus die leeft. O jullie van Jacobus. Jullie denken door al die vrome wetten, door die spijswetten. Door je te laten besnijden. Dan denken jullie dat je daardoor goden leeft. Als je dat allemaal doet, dan leef je zo voor God. Zo denken vandaag aan de dag ook mensen. Mensen die denken dat ze vanuit hun vlees, vanuit hun mens zijn, als het maar goed bedoelen, als ze maar ernstig zijn, dat ze denken dat ze daardoor goden leven. Met andere woorden, dat je God er een plezier mee doet. Daar ben ik aan gestorven. Jij ook? Daar ben ik aan gestorven. Ik ben tot de ontdekking gekomen dat die verwachting niet voor God kan bestaan. Daar ga ik God leven. Mijn vriend, als je vanavond de dood schrijft op alles van jezelf, daar gaat ik God leven. Daar word ik aangenaam voor God. Hoe kan dat nou? Als je toch goed je best doet, ben je aangenaam. Als je die spijswetten onderhoudt, dan ben je aangenaam. Nee, wanneer ik vanavond met mijn hart belijd dat ik niks ben. Zonde, een zondaar. Daar wordt mij Christus voorgesteld. Als de enige weg hoe ik goden kan leven, hoe ik aangenaam voor God kan zijn. Alleen door het geloof in Christus. En als ik nou zo gestorven ben aan mijn verwachting en gestorven ben aan de zonde, denkt u dan nog van Jacobus dat ik lust heb om te zondigen? Denk je dat ik dan nog kan leven zoals ik vroeger geleefd heb? Waar jullie zo bang voor zijn, waar jullie zo voor waarschuwen voor zo'n zorgeloos en goddeloos leven? Dat kan niet, want ik ben gestorven. Als vrucht van het zien op Jezus. Ik weet één ding zeker vanavond. Wanneer Christus in ons leven dierbaar wordt of is, dan kan het niet anders of er is ook iets met mij gebeurd. Niet omkeren hoor. Jacobus zegt, er moet eerst heel veel met mij gebeuren. Nee. Wanneer Christus mij dierbaar wordt, als een verloren zondaar, wanneer ik enigermate mag zien dat ik alleen om Christus wil rechtvaardig ben voor God, als ik dat enigermate in mijn hart mag zien door het geloof, dan weet ik één ding zeker. Dan gebeurt er ook iets met mij. Want hier zit mijn ik. En die krijgt daar een doodsteek. Waardoor ik de zonde van vroeger niet meer kan indrinken. Dat wat vroeger een lust was, wordt dan een last. Dan hoor, dan alleen. Hoe komt dat? Omdat de liefde van God in mijn hart is uitgestort. En daarom kan ik niet meer in de zonde leven. Ik ben door de wet. Die wet waar net van gezegd is, wat een wonder dat God die wet gegeven heeft, opdat wij zouden weten hoe we wandelen moeten. Ja, in de mond van de dichter van Psalm 147, in de mond van een kind des Heren. Maar wat betekent die wet nou voor een zondaar vanavond, voor jou en voor u? Dat ik door het horen van die wet, of door het zien in de wet, hoe u het ook zeggen wil, dat ik tot de ontdekking kom, dat ik vanuit mijn vlees, vanuit mijn ik, God niet kan behagen. Ook niet door vanavond hier te zijn. Hoe goed dat het er is dat u er bent. Ook niet doordat u een gebedsleven hebt. Daar kunt u op zichzelf God niet mee behagen. U hebt eerst iets anders nodig. Gerechtvaardigd te worden. Door het eenvoudige geloof. Door het zien op Jezus. Daar gaat ik Gode leven. Daar ga ik de zonde haten. Heb je de Heer Jezus al lief? Dan weet ik één ding zeker. Dan heb je je eigen niet meer lief. Hoe komt dat? Omdat dat ik gestorven is. Doe je dan geen zonde meer? Dan gaat het niet om. Kun je dan niet in zonde vallen? Dan gaat het ook niet om. Maar het gaat wel hierom. Ik kan niet meer zoals ik vroeger kon. Heb jij dat ook? Heb u dat ook? Dat je niet meer zo vooruit kunt zoals vroeger? Omdat er iets gestorven is. Iets. Mijn ik. Er zit nu een ander op de troon. Er woont nu een ander in mijn hart. De Heere Jezus. En dat is Gode leven. Zomaar een paar woorden. In de context van Galaten 2. Nog even dat moeilijke woord erbij halen. Heiligmaking. Ik bedoel het heel liefdevol. Maar wel heel pastoraal. Dat heel veel mensen denken dat heiligmaking betekent net zoiets als die volgelingen van Jacobus. Een beetje dit doen en een beetje dat nalaten. En je eigen laten dopen en belijdenis doen en avondmaal doen. Zo zeiden ze het van Jacobus. Als je dat nou allemaal gedaan hebt, dan leef je goden. Nee. Weet u wat de Heere vanavond graag wil horen van u en van mij? Ik bedoel het niet radeloos of wanhopig. Het gaat ook niet om de diepte en om de mate. Maar weet u wat de Heere vanavond wil horen van u en mij? Verloren. O God, het is verloren. Verloren, Heere. Van mijn kant. Uit mij. Uit mijn vlees. Uit mijn ik. Geen vrucht meer. Daar, op dat kruispunt. Daar kan het niet anders. Of hij moet gaan blinken. Waar in mij de dood openbaar komt, ligt het leven in Christus. En door het geloof mag ik op die Christus vertrouwen. Op die Christus, mijn jongen, rusten. Dan leef ik goden. Dan heeft de wet zijn werk gedaan, die wet. Dan leef ik niet goden door het leven naar de wet. Maar ik leef goden door te leven uit Christus, door het geloof. Ik ben door de wet, aan de wet gestorven, opdat ik goden leven zou. Arme Galatiërs. Waarom? Ondanks deze correctie van de apostel. Ondanks deze vermaning van de apostel. Ondanks deze openbare uiteenzetting van de leer van de apostel Paulus zijn ze toch gevallen. Ze zijn in donker terechtgekomen. Daar gaat het de volgende keer, want er zijn verzoekingen gekomen, waardoor de vrede in hun hart is weggegaan. Dat hebben die valse apostelen gedaan. Die hebben verwarring gesticht in de gemeente. En ze zijn van de eenvoudigheid van het evangelie afgeweken. Door die van Jacobus waren. Hier ga ik mee eindigen. Zo kunnen ook Gods knechten, Gods kinderen in de weg staan. Dat blijkt uit deze tekst. Petrus heeft 3 jaar lang met de Heer Jezus gewandeld. Petrus heeft 3 jaar aan zijn voeten gezeten. Petrus heeft het laken uit de hemel zien dalen. En Petrus is gevallen. Door die mannen die door de achterdeur binnenkwamen. Hij is erdoor betoverd geworden. Hij is er helemaal door ingepakt. En hij nam Barnabas mee. En ook een deel van de gemeente. En Paulus. Paulus sprak in het openbaar. Maar ze hebben Paulus, zullen we de volgende keer horen, uitgejouwd. Niet Petrus, dat niet, maar wel die apostelen. Ook vandaag aan de dag kunnen er dominees zijn die je zo in verwarring brengen. Door je terug te brengen naar de wet. Door je terug te werpen op de mens. Ik kan daarom maar 1 raad geven. Ga nooit onvoorwaardelijk op een dienaar van het woord af. Maar onderzoekt of al deze dingen zijn naar de Heilige Schrift. Ik bedoel niet dat u kritisch en met kritiek naar Gods knechten moet gaan. Dat bedoel ik niet. Maar vertrouw niet blindelings op prinsen waar ge nimmer heil bij vindt. Maar bid, o Heilige Geest, mag ik dicht bij het woord leven. Wil u me bij de eenvoudigheid houden van het woord, opdat mijn voet niet uit zou glijden, en dat ik net als de Galatiërs in het donker komt, in het duister, en dat de troost en de vrede weg hebt. Wat een groot gevaar hè, vandaag in de verwarring waar we met elkaar in leven.
dominee heb soms ook wel eens ergens last van. Ik heb vanavond een beetje last van dat ik heel veel zeg en voor mijn gevoel niet zeg wat ik zeggen wil. Ik wil even dat u uw vinger bij vers 19 legt en ik wil heel kort deze tekst. Ik wil, dat mag wel vanavond, denk ik. Ik heb jarenlang met deze tekst geworsteld. En elke keer las ik hem en las ik een verklaring. En ik begreep die tekst ten diepste niet. Ik geloof dat door Gods genade nu iets begrijp van deze tekst. Maar om het duidelijk te maken, dat kan ook voor een dominee soms een hele worsteling zijn. Maar kijk, er staat, want ik ben door de wet der wet gestorven. Die van Jacobus die zeiden, wij zijn door het onderhouden van de wet, leven wij goden. Dat leerde die van Jacobus. En welke wet bedoelde ze dan? De spijswetten, de besnijdeniswetten. Als je die nou onderhoudt, dan leef je goden. En nou gaan we naar Paulus. Ik ben juist, zegt hij, daaraan gestorven. Aan het onderhouden van die spijswetten, aan het onderhouden van de besnijdenis, dat is nou juist voor mij de dood geworden. Dat is het leven niet. Ik ben eraan gestorven en dat is voor mij het leven. Omgekeerd zeiden ze het van Jacobus. Als je die spijswet onderhoudt en je laat je besnijden, dan leef je goden. Nee, zegt Paulus, het is precies andersom. Gestorven aan de verwachting om door de besnijdenis en door de spijswetten en door het onderhouden van alle wetten goden te behagen. Daar ben ik nou juist aan gestorven. En toen ik eraan stierf, ging ik goden leven. Ik hoop dat u in de eerste plaats door de Heilige Geest een klein beetje gaat begrijpen wat deze tekst betekent. Opdat er ook een toepassing mag zijn naar uzelf. En daar zullen we het na de pauze nog wat sterker over hebben. We gaan eerst pauze houden.